gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaande dominee M. Baan uit Veenendaal. Vanavond hoopt kandidaat J.K. Abink uit Vriesenveen om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecte tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Morgen, donderdag 26 december, tweede kerstdag, let op, de dienst begint om 9:30. Hoopt dominee Budding uit Nunspeet voor te gaan in de Westerkerk. Na de pauze, kerstfeest met de kinderen allen, van harte welkom. Zondag 29 december hoopt voor te gaan, 's morgens om 10:00, proponent G.R. Maurits uit Sillazoek in Stiaanvlin. En 's avonds om 7:00 hoopt ook hij voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. Na deze dienst zingen wij zo mogelijk staande het Ere zij God. Dit alles dus Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu uit de lofzang van Zacharias en daarvan het 5e vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit de laatste psalm 150 en daarvan het eerste en het derde vers. 150 vers 1, looft God, looft zijn naam alom. En het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel. 150 vers 1 en 3. Thank you. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het bekende kerstevangelie Lucas 2. Lucas 2. En van Lucas 2 lezen we de eerste 20 verzen. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 20. En we lezen daar het kerstevangelie als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, hun iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschieden als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over de kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engelen menigte des hemelse heerlegers, prijzende God, en zeggen de ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, op deze door de weekse dag mag de kerk wereldwijd gedenken dat u, de Heere Jezus Christus, eenmaal op deze aarde bent gekomen. En dat wonder, ja, daar mag de kerk over spreken, daar mag ze aan denken, daar mag ze van leven. Maar het is wel zoetjes aan een boodschap, Heere, die steeds verder van de mensen komt af te staan. De wereld heeft vandaag ook kerst. En die kerst die wordt dan op allerlei manieren ingevuld. Een dag van gezelligheid. Of het is een dag van veel eten en vaak van te veel eten en zeker ook wel eens van te veel drinken. Een dag van overdaad en van het goede zoeken voor mekaar. Maar Heere, wat die dag ooit betekende, dat weet men vaak niet meer. Ja, het had iets te maken met een zekere Jezus. En Heere, nou gaat het er niet om dat wij zouden gaan denken vanmorgen dat wij het allemaal beter doen dan een heleboel mensen die in de wereld leven. Want het kan zomaar gebeuren dat ook voor ons die geboren zaligmaker een totaal vreemde is. En dat is op zich eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Want we hebben ons in het paradijs van u vervreemd. En hoe zou het dan kunnen dat we u zomaar kennen? Maar Heere, nou bent u nog een God die u zelf bekend wil maken. En daarom komen we u vragen of u door uw woord en door uw geest ons wilt laten zien wie u bent. Zoudt u zichzelf aan ons willen openbaren? Dat is zo nodig, Heere, want u bent de enige trooster, de echte, die volkomen troost in het leven en in het sterven. En zonder u kunnen we ook nooit zalig worden. Wil ons allen zo gedenken, deze dagen. De mensen die hier zo bij elkaar zitten, maar uw kerk ook wereldwijd. En dan zijn dit vaak dagen van bijzondere bijeenkomsten. En Heere, er zijn kinderen, hoorden we er straks in de consistorie, die in Vriezeveen en omgeving verblijven, kinderen uit een ver land, uit Rusland. En het zal best voor die kinderen moeilijk zijn om alles te begrijpen, zeker als ze een kerkdienst meemaken. Maar voor u zijn er geen hindernissen. Wil ook die kinderen en hun ouders ver weg. En dat volk van Rusland wil het nog gedenken. Wil alle volken nog gedenken, Heer, in uw trouw. En u zelf bekendmaken dat de ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, dat die vandaag geroemd, gezocht en aanbeden wordt. Heere, gedenk zo ons allen. Gedenk alle die in hoogheid zijn gezeten. Mensen die leiding hebben te geven. Dat is vaak ook niet zo makkelijk in deze tijd. Want er hoeft maar niks te gebeuren of mensen die keren zich tegen je. Gedenk de overheden van laag tot hoog. En wil zij met ons vorstenhuis. Heren, geef dat ook in Nederland nog de vrezen van uw naam gevonden mag worden. En als die aan het verdwijnen is, heren, wil zelf nog plaats maken. Opdat die naam, die wonderbaar is, maar ook zo goed, voor eeuwig goed, dat die geprezen wordt. Gedenk ons zo, heren, en niet alleen ons, maar ook op die plaatsen waar uw woord nog maar op een gebrekkige manier gebracht kan worden. De zendingsvelden, heren, verbreid uw naam en heers nog door het woord der waarheid. We vragen het niet omdat we het verdienen, heren, maar doe het nog uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, het is vandaag kerstfeest. Ja, daar vertel ik natuurlijk niks nieuws mee, maar het feest van de geboorte van het kindeke in Bethlehem. We hebben er ook over gelezen. Na zijn geboorte werd hij in een provisorische wieg neergelegd, kribbe, door zijn moeder. En ja, nou is het zo, op een dag als kerst, eerste kerstdag, dan kun je, ook als je beperkt tot Lucas 2, over allerlei dingen het gaan hebben in de preek. Maar ik zou het vanmorgen toch een beetje eenvoudig willen houden. Waar gaan we naar kijken? Naar wat ik zou willen noemen de kerstnachtdienst in de velden van Efrata. Klinkt u misschien een beetje erg modern in de oren, de kerstnachtdienst. En toch was het zo dat bij die herders, daar in dat nachtelijk duister, daar heeft God zelf namelijk een heel bijzondere kerkdienst belegd. Meer dan de moeite waard om onze aandacht er vanmorgen op te richten. U vindt de tekst voor de preek in de verzen 8 tot en met 12. 8 tot en met 12 van Lucas 2. Daar staat en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen ze, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heren in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Ik heb vanmorgen in de preek 4 punten. Het eerste punt, dat noem ik de kerkgangers. Tweede punt, de voorganger. Derde punt, de preek. En het laatste punt, de toepassing. De kerkgangers, de voorganger, de preek en de toepassing. Maar zullen we eerst gaan zingen? Psalm 118. Psalm 118, daarvan de verse 1. Laat ieders Heere goedheid loven. Vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. De verzen 1, 7 en 13 van Psalm 118. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68 is dat het tweede vers. Zullen we dat straks na de preek zingen zonder verdere aankondiging? 68, tweede vers dus. We gaan vanmorgen kijken naar een kerkdienst die God zelf belegd heeft. En wel in de velden van Efrata. Heel bijzondere kerkdienst is dat geworden. Dat moet u op voorhand van mij maar aannemen. Waarom heel bijzonder? Nou, dat bijzondere dat zit nog niet eens zozeer vast op de plaats waar die kerkdienst plaatsvond. Dat waren de velden van Efrata. Want we weten natuurlijk wel, in de loop van de eeuwen zijn er wel vaker kerkdiensten gehouden in de buitenlucht. Denk nou alleen aan de Hagepreken, zo in ons eigen vaderland her en der gehouden in de dagen van de kerkhervorming. En dat die kerkdienst er in de buurt van Bethlehem in de nacht plaatsvond. Ja, vandaag de dag is dat ook niet zo bijzonder meer, hè, want de hedendaagse mens die maakt het nog wel eens gekker. Maar wat nou erg opmerkelijk is aan deze kerkdienst uit Lucas 2, dat is vooral wie er nou de hoorders waren en wie de voorganger was en hoe de preek was. En tenslotte welke toepassing er werd gemaakt. Nou, we beginnen bij het eerste punt, de kerkgangers. Wat staat er hier nou in de tekst? En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Dus de kerkgangers die we vanmorgen in beeld krijgen, dat zijn herders. Herders. Die kom je tegenwoordig niet zoveel meer tegen in ons vaderland, waar of niet. De weinige die er zo her en der nog zijn, die verrichten hun werk vooral vanwege het toerisme. En ik verdenk de zaak er nog wel eens van dat ze wat gesubsidieerd worden door de plaatselijke VVV's. Maar dat was aan het begin van onze jaartelling heel en heel anders. Zeker in Israël. Dat oude oosten, dat kende heel veel herders. Je kon ze overal tegenkomen met hun kudde. En dan liepen ze daar met een heleboel schapen. Wat waren die herders nou verder voor mensen? Behalve dat ze de leiding hadden over een hele schaapskudde, waren het een beetje onverschillige mensen? Dat wordt er wel eens van gemaakt, hè? Herders, dat waren dan, zo stelt men zich dat voor, herders die, ja, dat waren wat onverschillige bonken, een hard en zwaar vak hadden ze gekozen, en dan worden die mensen zo afgeschilderd, alsof ze een beetje grof waren en ruw waren. En ja, het komt er dan tenslotte toch op neer. Het waren tenslotte wat mensen, die herders, die weinig of niks aan de godsdienst deden. Maar ik moet zeggen, zo is het in ieder geval niet. Waarom niet? Nou, ik lees van Abraham en Isaac en Jacob, dat ze ook herders waren. Ze waren zelfs zulke grote herders dat je rustig kunt spreken over herdersvorsten. En niet alleen de aartsvaders, maar Mozes, wat denkt u van Mozes? Toen die weggevlucht was uit Egypte van het hof van de farao, toen is hij niet minder dan 40 jaar herder geweest in Midian. Er kwam pas een eind aan bij die brandende braambos. En om er nog eens een paar te noemen, wat dacht u van Saul? en van David. Die zijn allebei koning geworden. Dus herder zijn, dat was echt niet zoiets in een hoekje. Dat je zegt, nou, dat waren me wel wat aparte mensen. Nee. Gewone mensen. Doorsnee mensen. Nou, je kunt van die herders uit onze tekst veronderstellen dat ze op die regel echt geen uitzondering zijn geweest. Dat wordt zeker vanwege de romantiek die graag wat gespeeld wordt rond de eerste kerstdag. Dat wordt nog wel eens makkelijk gedaan. Hè. Dan maakt men van die herders wat bijzondere mensen. Bijzondere mensen. Dan worden het of aan de ene kant wat van die ruige, gespierde bonken. Hè, van die figuren die er met gemak een heel schaap optillen, op de schouders leggen, er vrolijk fluitend mee weglopen. Maar het gebeurt ook wel, dat is een heel ander uiterste. Dan maakt men van die groep herders daar in de nacht een groepje diep doordenkende en bevindelijke mensen. Dan zie je ze er zitten rondom dat nachtelijke houtvuur. En dan vormen ze eigenlijk met elkaar niks anders dan een godsdienstig gezelschap. En in die stille uren van de nacht moeten ze dan, zo denkt men dan, nogal zwaar hebben zitten bomen over de komst van de lang verwachte zaligmaker. En daar is allemaal mooi bedacht, maar daar lezen we in de Bijbel helemaal niks van. Niks, dat is inlegkunde. Het waren gewone herders. Misschien wel herders die hoorden bij die stal waar die kribben in stond. Hoeveel herders er waren, dat weten we niet. Daar wordt ook nog alles over gefantaseerd. Ik denk wel dat er onder die verschillende herders net zoveel variatie zal hebben gezeten als dat er onder ons vanmorgen aanwezig is, variatie. Dat wil zeggen, die herders, dat waren natuurlijk allemaal Joden. En de een zal wat godsdienstiger zijn geweest dan de andere. En de een wat serieuzer dan de andere, maar laten we nou maar heel simpel zeggen, ze waren gemiddeld van het soort niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. En die houden zich dan op in het veld. Was dat op zich iets bijzonders? Nee, echt niet. In de dagen van Lucas 2 was het blijkbaar het warmere jaargetijde. En omdat de nachten dan in het open veld niet al te koud waren, was het gewoonte geworden onder die herders om de kudde 's avonds niet helemaal terug te brengen naar de schaapskooi, maar om ze gewoon in het veld te laten. En daar konden ze dan overnachten. En dan legde men soms een vuurtje aan, tenminste. Dat kon gebeuren. Dat kon gebeuren. Let wel, hier in Lucas 2 lezen we er helemaal niks over. Geen kampvuur, maar goed, mogelijk brandde er een vuurtje, dat was ook nog niet zo dom. Want dat hield roofdieren een beetje op een afstand. En die wakende herders, als er een vuurtje brandde, die konden zich daar natuurlijk tegelijkertijd ook een beetje warm bij houden. Nou, dat tafereeltje, dat wordt ons dan voorgehouden in onze tekst. Dus je moet zeggen, het is eigenlijk een heel gewoon tafereeltje. Het enige wat dan wel bijzonder is in die nacht, dat is die herders nog niet bekend. Dat is het bijzondere. Wat is dat dan? Dat er in die donkere nacht de zon der gerechtigheid is opgegaan. Daar hadden die herders nog niet eens over kunnen dromen. Dat er in deze nacht een dag geboren was die nooit meer zou eindigen voor de kinderen des lichts. Maar daar wisten die herders nog niks van. Nou, die herders, die bevinden zich daar, de velden van Efrata, licht glooiend is het daar, rondom Bethlehem. En je moet eerlijk zeggen, het is daar bij die herders in die nacht een stuk rustiger en een stuk vreedzamer dan in het stadje Bethlehem. Want daar was de zaak overvol. In de herberg, daar zal het in die nacht nauwelijks stil zijn geworden, zo druk. Maar of je nou kijkt naar dat drukke Bethlehem, of dat je je blik laat rusten op die stille velden van Efrata, niemand had ook maar enig vermoeden ervan, van wat er in die stal bij Jozef en Maria gebeurd is. Datgene wat in de stille eeuwigheid overlegd was tussen God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, dat is er totaal onbekend. Maar toch, waar nou de aarde over zwijgt en waar de hel voor siddert en waar de hemel om juicht, dat zal aan die herders in die velden worden geboodschapt. Aan die herders, ja. Dus de geboorte, let u daar altijd maar goed op bij Lucas 2, de geboorte van de Heere Jezus wordt niet eerst geboodschapt aan de priesters die hoofdzakelijk in de palmstad Jericho wonen. En God boodschapt het ook niet aan de schriftgeleerden in Jeruzalem, maar aan de herders in de velden van Efrata. En wat blijkt er nou uit? Dat God in die kerstnacht, dat Sanhedrin met de hoge priester voorbij gegaan is. De Heere die rekent niet met de hoogheid van de mensen. En dat doet de Heere nooit. Want de hoogmoedige, zo zegt de schrift, die kent hij van verre. Maar aan de nederige geeft hij genade. Nou, dat gebeurt hier in Lucas 2 ook. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, in die nacht is de Heere Jezus geboren, hè? In die stal, in die kribbe. Daar ligt de goede herder die zijn leven komt stellen voor de schapen. En hij is de enige herder die de schapen van Jozef volkomen zal wijden. En dat hij gekomen is, ja, die boodschap moet bekendgemaakt worden. Dat evangelie, dat moet verbreid worden. Maar hoe doet de Heere dat nou? Nou, lees maar. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Die herders, waar de Heere Jezus zijn oog op laat vallen, die herders, die zijn dus in die nacht niet bezig met bidden. En ze zijn ook niet druk aan het beraadslagen onder elkaar hoe lang het nog wel zal moeten duren voordat Gods belofte aangaande de komende Messias werkelijkheid zal worden. Nee, ze zijn bezig in die nacht hun dieren te beschermen tegen roofdieren en te behoeden voor andere gevaren. Wat ze dus totaal niet weten en ook niet beseffen, dat is dat er ondertussen een heel andere herder over hen aan het waken is. Een herder die in een kribbe is gelegd en in doeken is gewonden. En die bewaarder van Israël, nee, die zal niet sluimeren nog slapen. Nou, aan deze herders zal de Heere de boodschap van de geboorte van de heiland bekendmaken. Een boodschap waar de hemelen zichzelf over verwonderen. En dat brengt me bij het tweede punt, de voorganger. U zult wel weten, beste vrienden, dat het de gewoonte is van de Heere om zijn wonderen bekend te maken door middel van mensen. Mensen die hij daartoe roept. En zo heeft God van ouds de profeten geroepen als boodschappers van zijn goede tijding. Maar nu in deze kerstnacht gebruikt God andere knechten. Hij stuurt engelen. Engelen om te zingen, tenminste als dat bedoeld wordt. Hè, er staat dat ze iets zeiden, dus ze kunnen het ook geciteerd hebben. Maar laten we het houden op dat zingen. En een engel om te preken. Waarom nou engelen? dat zal gebeurd zijn vanwege de heerlijkheid van de kerstboodschap. Want dat kerstevangelie, dat is een unieke boodschap. In de lange geschiedenis van de ganse wereld. En alleen al de verschijning van die ene engel bij de herders, hè, die eist meteen ook alle aandacht op. Want wat lees ik dan? En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zie, zo begint het, en zie. Dus het moet wel iets heel bijzonders zijn geweest wat hier plaatsvindt. Plotseling daalt er zo'n hemelgeest neer uit die onzienlijke wereld van de troon van God en hij wordt omschenen door een sterke hemelse glans. Wat denkt u, die troongeest uit de hemel, die neemt een zichtbare gestalte aan in dat nachtelijke duister daar. En hij daalt neer te midden van een fel hemels licht. Nou ja, bij die glans daar verbleken alle lichten die er verder zijn, de sterren, misschien de maan. En het wordt daar net zo licht alsof het midden op de dag is. Maar voor de rest verderop is het helemaal duister. En daarmee komt die donkerheid waarin dit licht is gevat alleen maar des te sterker uit. Is deze manier waarop de verschijning van die boodschapper plaatsvindt op zichzelf al niet een hele profetie over de verschijning van de Heere Jezus op aarde? Dat de Messias als het licht der wereld verschijnt te midden van de donkerheid en duisternis die hier heerst, zegt deze plotselinge verschijning van die engel niet heel duidelijk dat de zaligmaker het waarachtige licht is dat in de wereld is gekomen en dat hij de blinkende morgenster zal zijn? Kijk, zo getuigd is het ware de zaligmaker al over zichzelf. Nou, die engel, die gaat er voor die herder staan. En wat gebeurt er dan? Ja, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En dan moet u goed letten op dat woordje hen. Er staat niet hem, die engel. Dus ook die herders worden opgenomen in dat hemelse licht dat er rondom die engel van boven straalt. Ze worden met z'n allen gezet in het teken van de heerlijkheid en de majesteit van God. Een heilige glans, een hemelse glans, ligt over alles. En gemeente, waar die hemelse heerlijkheid neerdaalt, ja, daar moet een nietige sterveling altijd huiveren. En waarom? Omdat de mens niet gewend is aan hemelse dingen. En vergeet erbij dan ook niet dat wij mensen sinds Adam duisterlingen zijn geworden. Wij hebben de duisternis liever dan het licht. Er zit ook ergens een hele donkere afgrond in onze harten. Geen wonder dat een sterfelijk wezen in één keer ineenkrimpt. Bij dat felle licht, die glans van de majesteit van het wezen van God. Een mens die dat meemaakt, die weet op zo'n moment niet anders dan, hierbij kan ik niet leven, nou moet ik zeker sterven, wee mij, ik verga. Ik lees bijvoorbeeld ook op een andere plek in het Nieuwe Testament dat Johannes, de evangelist, op Patmos, en die man, ja, dat was toch duidelijk een kind van God, hè, dat die Johannes, toen hij Jezus zag in de heerlijkheid van de hemel, als dood aan zijn voeten viel. Dus het is geen wonder dat hier in Lucas 2 die herders vreesden met grote vrezen. Trouwens, die angst die zit altijd vlak onder het schilletje van onze uiterlijke rust verborgen. Hè? Maak je nog wel eens mee ook onder de mensen. Mensen die, als ze gewoon zo in de goede doen zijn, erom lachen en zeggen van, nee, er bestaat helemaal geen God. En mensen die er wel in geloven, die lachen ze vierkant uit. Maar als er nou even later een hevig onweer losbreekt, wat zie je dan gebeuren? Dan kruipen ze achter het gordijn weg. En dan blijkt dat het ook voor die uiterlijk zo harde mensen toch wel moeilijk is om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Kijk, dat bestaan van ons mensen, dat hoeft maar even bedreigd te worden. En we vrezen. En mag ik u eens vragen, bent u ook wel eens bang? Bang. Als u wel eens bang bent, nou dat is goed te begrijpen hoor, sinds de val in het paradijs. Wij hebben ook te vrezen. Te vrezen voor de Heere. En daarom als de Heere onzondige mensen opzoekt, met zijn genade opzoekt, dan is het eerste wat er bij ons naar boven komt, angst. Angst. En ik moet zeggen, dat is nog een goed teken ook. Als een mens eens een keer gaat schrikken voor de Allerhoogste. Dan moet ik er meteen wel wat anders bij zeggen. Niet alle angst, niet alle vrees, niet alle schrik komt van God. Nee. Welke vrees is er wel van God? De vrees die God werkt, die begrijpt het vreesere macht en dient zijn majesteit. En kust de Zoon, dat hoort er dan ook bij. Dat is de echte vrees. Maar ja, als ik dat zo zeg, dan loop ik een beetje op de dingen vooruit. De heerlijkheid des Heer, hè, die omschenen en ze vreesden met grote vrezen. Wat gebeurde er nou verder? En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Dus die engel die neemt allereerst die angst weg. Met dat simpele woord, vrees niet. Waarom? Nou, angst, zodra een mens bezet is door angst, dan zit er een schil om zijn hart. Dan wordt dat hart van een mens stijf, dan dringt er niks meer goed door. Angst, dat sluit het hart af. Ontoegankelijk is het dan ook geworden voor de blijde boodschap, en daarom, de Heere neemt altijd eerst de vrees weg als hij iets tegen de mens gaat zeggen. Zo heeft God het toch ook al in oude tijden bij Abraham gedaan. Vrees niet, zei de Heere dan telkens aan het begin, vrees niet. Gemeente, als je het goed bekijkt, dan moet je zeggen die twee woorden en vrees niet. Daar zit eigenlijk al in opgesloten de blijde boodschap van de kerstnacht. Want de komst van dat kind in de kribbe, dat is er juist de oorzaak van, dat die vrees voor de heerlijkheid en voor de majesteit van God moet wijken. In plaats van die angst en die schrik moet er juist jubel, blijdschap, geloof komen. Als Bethlehem in je hart komt, dan wordt altijd ook de vrees uitgebannen. Dan wordt de liefde van God in je ziel als een hete vlam daaruit gestort. En die geest van God, die drijft alle vrees buiten. Weet u wat in het kort de prediking is van die Christus die in een kribbe werd neergelegd om aan het kruisen te ervaren? Al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. En dan kan het gezegd worden, vrees niet. En als u nou de vraag zou stellen, maar hoe is dat mogelijk? Dan is het antwoord dit. Toen de heiland gesteld werd voor de majesteit van Gods recht, toen begon hij zeer beangst te worden. Want toen was de Christus beladen met de vloek. Hij is dan ook met de overtreders geteld geweest. En daarom werd hij getroffen door die goddelijke vloek. Maar Hij is gedachtig geweest aan zijn eed en Abraham om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Zo heeft toch ook Zacharias later gezongen. Vrees niet. En je moet zeggen, hoe vaak klinken die woorden ons niet tegemoet vanuit de Bijbel. Al bevindt een kind van God zich nou in woestijnen, of al loopt hij hoog over de bergen, de mond des Heren waar die spreken gaat, daar is het altijd vrees niet. En ja, hebt u dat zelf dan alles vernomen uit de mond des Heren? Bijvoorbeeld toen u heel bang was. Vrees niet, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Vrees niet, ik ben het. En dan klinken die woorden alsof de Heere zegt, zalig. Nou, zo klonk dat vrees niet ook in de oren van die herders in de velden van Efrata. Maar u zult zeggen, wat was nou de eigenlijke boodschap van die engel? Nou, dat brengt me bij derde punt de preek. Wat zei die engel nou tegen die herders? Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Die engel die brengt de kerstboodschap van grote blijdschap. Grote blijdschap hier beneden in dit tranendal. Waarom? Nou, in het rijk van de geboren koning der Joden, daar zal niet alleen vergeving van zonde zijn in zijn bloed, maar ook eeuwige gerechtigheid. Niet alleen verzekering van het leven en aanneming tot kinderen Gods, maar ook die onwankelbare bewaring en liefde. Er is grote blijdschap te melden, want de zaligmaker die komt niet de mensen hier een weg wijzen om verder zelf maar bij God boete te doen. Hij komt ook niet op voorwaarde dat die mens eerst eens zijn droefheid kent en dan het evangelie gaat preken. Nee, in dat rijk Gods, dat rijk van genade, daar horen we vrede en vreugde tegelijk verkondigen. De hemel die daalt zelf neer in de Heere Jezus hier op aarde. En de grote vraag van morgen voor ons is, kennen we nou iets van die blijdschap van Bethlehem, die vreugde in God? Ja, dan moet je zeggen, wat het beleven van die blijdschap betreft in de kerk en in de kerk, is het soms wat droevig meegesteld. Want wat is er soms weinig vuur en echte vreugde? En als iemand nou de vraag zou stellen, en hoe komt het dan? Omdat zo weinig de Heere Jezus als die volkomen zaligmaker wordt gekend. Er zijn zo weinig kinderen van God die er weet van hebben, dat ze met God ook zijn verzoend. Omdat ze intussen in dit leven zo ver verwijderd zijn bij de bron van zaligheid vandaan. En nou weet ik wel, dat iedere echte pelgrim, die zal hier op aarde heel wat tranen laten voordat God alle tranen van zijn ogen zal afwissen. Maar toch is die droefheid geen reden om de blijdschap maar een beetje te laten zitten. Nee, gebrek aan blijdschap onder Gods kinderen, dat is er, maar het moest wel heel anders zijn. Paulus die zegt namelijk dat die droevig zijnde altijd blij is. Weet u dat ook hoe dat is? Ik verkondig u grote blijdschap, zei die engel. Waarom grote blijdschap? Omdat de Heer Jezus op aarde gekomen is om de diepste diepte van die volle beker van Gods toorn helemaal leeg te drinken. En om zo het volk des Heren de beker aan te reiken van een volle vreugde. Heb u er wel eens uit gedronken? De vreugdebeker. Dan ga je begrijpen wat die grote blijdschap was waar die engel over sprak. Die is groot. Want ja, aardse vreugde die is altijd maar heel erg klein. Hè? wereldse vreugde. Wat is dat waardig? Die wereldse vreugde wordt altijd wel ergens getemperd door wat verdriet. Maar de blijdschap van de hemel, die is volkomen, die is zuiver. De blijdschap, die wordt hier op aarde dan ook maar zeer ten dele gekend. Maar zoals we erover wel eens zingen met een psalm, die blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten oosten toppend stijgen dan. Hè. Dat is als pelgrims thuiskomen in het eeuwige vaderhuis. Al wordt die vreugde en die blijdschap al wel hier geboren, jazeker. Het is een blijdschap waar de wereld helemaal niks van kent. Wat voor blijdschap dan? Het is die blijdschap dat de zondaar die de dood heeft verdiend, het leven heeft ontvangen. Het leven in de Heere Jezus, die het leven is. En dat is een blijdschap, die wordt maar niet één keertje geproefd, zo in het begin van een echte bekering. Nee, telkens, als die geest van God je weer laat zien. De schatten van het heil die er zijn in de Heere Jezus Christus. Dan wordt het weer geweten, bij u is de fontein des levens en in uw licht zien we het licht. En dan ga je er ook van zingen, grote blijdschap, dat je die mag kennen. Omdat je eigenlijk voor eeuwig had moeten zuchten en kermen. Maar dan weet je, maar nou zal ik eeuwig zingen. Want de zon der gerechtigheid, die zal nooit meer over me ondergaan. De nacht is voorbij gegaan. En de dag is aangebroken, totdat die andere dag zal aanlichten dat al de schaduwen vlieden. Grote blijdschap. Aardse blijdschap, ach, die is altijd maar een beetje krap en pover. Hè? Maar de blijdschap die er stroomt uit de kribben van Bethlehem, die zit vol van hemelse vreugde. Alleen, daar heeft dat kind in de kribbe wel voor moeten wenen. Daar heeft hij gebeden en tranen voor geofferd. Opdat de vreugde, de blijdschap ook door zijn kinderen zou stromen. Want het is die vreugde van de Heere die je dan laat zingen. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mag ik eens vragen, hebt u God wel eens daarvoor gedankt? Misschien met stamelende woorden, Heere, heb dank voor die onuitsprekelijke gave die u gaf in dat kindeke, die zoon van uw welbare. Grote blijdschap, ja, groot, groot. En die blijdschap, die is net zo heilig als dat die groot is. Wees daarom maar verheugd, gij aarde, want de Heere heeft zijn volk bezocht. Die blijdschap, is die u wel eens bekendgemaakt? Dat God tegen u, de verloren mens, zei, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Heeft de Heere dat u verkondigd door zijn geest? Dat heil dat hij schenken wil. En dat u het mag zeggen, ja, dat is nou ook voor mij. Want die blijdschap die er dan komt, die is zo onnoemelijk groot. Die zal, zei de engel ook, al den volken wezen. Dat is ouderwets Nederlands, dat betekent, die is er voor het hele volk Israël. En daar zei die engel dan in een tijd, dat het heidendom overal de toon aan gaf. Dat betekent dus dat de Heere er zelf voor zal zorgen. Dat het welbehagen van hem door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Dat wordt niet gehinderd door enig heidendom. En wat heeft dat ons vandaag de dag nou te zeggen? Dit. Het is tegenwoordig, dat mag je zo rustig noemen, een wat geesteloze tijd. Hè? Maar de Heere die roept dingen tot aan zijn alsof ze waren. Daarom dat ook die grijze Simeon, tenminste als die al grijs is geweest, dat weten we niet, dat hij het vrolijk mocht uitroepen met dat kindeke in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot verlichting der heiden en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want als je aangestoken wordt door die grote vreugde, als je zelf gegrepen wordt door die boodschap waarin hemelse vreugde zit opgesloten, wat is dat dan? Nou, dan mag je het zeker weten. Je zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. En de kop van de slang die is vermorzeld in je hart. Grote blijdschap breekt er dan uit. Nou konden die herders daar in die velden de draagwijdte van die belofte niet meteen begrijpen natuurlijk. Later pas heeft de grote koning zelf gezegd, ga dan heen in de wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Die grote blijdschap moest nog onderbouwd worden, bevestigd worden. Grote blijdschap die al den volken wezen zal. Christus was geboren. En wat wordt daarmee gezegd? De volle liefde van God de Vader tot verloren mensen, die proef je in deze aankondiging. Christus wordt de zaligmaker genoemd. Net alsof God zelf zegt tegen de mens, uw strijd is vervuld. De vijanden worden verslagen, de vrede gaat aanbreken, de zaligmaker is geboren. Zijn naam zal ook eeuwig eer ontvangen. Want deze heiland, die zal het zelfs een stervend mens doen zingen in het dal van de schaduw des doods over die zaligmaker. Dat is zo'n ongelooflijk rijke naam voor een verloren mens. Hij is het die gevangenen van de duivel in vrijheid stelt. Hij breekt de hele gevangenis open. En de gebrokenen van hart wordt door hem verbonden. Zaligmaker is hij. Dat wil zeggen, Jezus, de Heere die behoudt, die verlost, die maakt vrij. Gemeente, ligt u nog altijd geestelijk gesproken misschien gebonden in die kerker van zonden en schuld? En hebt u het doodvonnis over uw ziel gehoord? Dan blijft er een heel verschrikkelijke verwachting voor de mens over. Want de executie kan natuurlijk ieder moment plaatsvinden. En dan hoor je soms al de naderende voetstap van de eeuwige gerechtigheid. Die komt eraan om je weg te voeren naar die bodemloze put van het verderf. En als dat zomaar ineens zou gebeuren, dan moet je zeggen, ja, het is nog rechtvaardig ook, heren. Ik heb het rechtvaardig verdiend. Maar dan gaat hier in Lucas 2 een deur open. Want in plaats dat die herders dan moeten vallen in de hel, staat hier Emmanuel. En de komst van deze zoon des mensen, dat geeft zo'n doordringende blijdschap. En dan weet ik wel, probeer het een beetje te schilderen met een plaatje. Maar de werkelijkheid van wat hier gebeurt is nog veel en veel groter. Jezus neemt dan die last van de zonde over. Want hij toont zijn vader zijn doorboorde handen. En hij bekleedt een arme zonder met zijn gerechtigheid. De zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Zo ging die hemelbode verder. Christus de gezalfde, de eeuwige koning kun je zeggen. De hoogste profeet. En de enige priester. Christus, de Messias. Dus, het is geen vreemde die daar in Bethlehem stal geboren is. Nee, het is de lang beloofde. Christus. Hij is voorzegd. Hij is het die Adam al verwachten mocht. Hij is het die Job genas. Hij is het over wie Jacob heeft gedroomd. Hij is het van wie David al heeft gezongen. Christus de Heer. Trouwens in dat woordje Heere, Daar zit in opgesloten de macht van deze koning, zijn heerschappij. En er ligt een hulpeloos kind in de kribbe, ja, en toch, de heerschappij is op zijn schouder, de Heere. Eenmaal zal ook alle knie zich voor hem buigen. Of het nou gewillig is in de hemel of tandenknarsend in de buitenste duisternis, alle knie zal zich voor hem buigen. Maar deze zaligmaker is ook waarachtig mens. En daarom dat de engel ook zegt, geboren in de stad Davids, geboren als kind. Hij is die beloofde spruit. Hij is dat reisje uit die afgehouwen tronk van Isi, geboren in de stad van David in Bethlehem. Mag ik eens vragen, beste vrienden, hebt u de preek van die engel een beetje kunnen volgen? In dat geval moet ik er toch nog iets aan toevoegen, want ja, die preek van die engel bestaat niet in een mededelingenreeks van een heleboel feiten. En het is ook niet de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker zo in het algemeen. God heeft zijn engel niet naar deze wereld gestuurd in de velden van Efrata om hier een soortement lezing midden in de nacht te komen houden over die wondere geboorte van de Heere Jezus. Nee, dat woord dat hij spreekt, dat moet ook toegepast worden. En dat brengt me vanmorgen bij het laatste punt. De toepassing, wat zei die engel eigenlijk tegen die herders? Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat, zei hij dat? Namelijk dat geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Zei hij het zo? Nee. Hij zei wat anders. Dat u heden geboren is. De heiland is zomaar niet een beetje ergens in het vaag, in het algemeen geboren. Zodat wij zouden zeggen vanmorgen, nou dat weten we dan ook weer. Nee, die geboorte van de heiland die heeft een bedoeling, die heeft een bestemming. Herders, de zoon van God is geboren in Bethlehem. Maar dat gebeurt niet zomaar in het algemeen, nee dat gebeurt voor u hoor. Alles wat deze Jezus is en heeft, dat is voor u. En dat niet een keertje straks, over ik weet niet hoeveel jaar, heden. Kijk, als door Gods geest het heden, echt heden wordt in je leven, dan is dat een heden dat ook nooit meer eindigt. Dat heden, dat is dan, zo zou je kunnen zeggen, dat is de aanvang van de eeuwige Sabbat. Want dan geldt het, en die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Als het heden van God in je leven komt, dan verandert je hele leven. Mag u daar ook van weten door het geloof. Dat Christus inderdaad voor u geboren is. Dan zal hier iemand zitten die zegt, ja, wist ik dat nou maar. Want daar zit het voor mij eigenlijk altijd op vast, hè? Op die vraag. Dan zou ik zeggen, hou nou goede moed. Want juist als u alsmaar worstelt met juist die vraag, dan komt vanmorgen de Heere u te hulp. Hoe dan? Nou, die engel die voegt ten slotte aan zijn preek nog iets toe. En dit zal uw teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Die herders moesten naar Bethlehem gaan. Waar Bethlehem ergens lag, ja, dat wisten ze natuurlijk wel. Denk dat ze er zelf vandaan kwamen. Dus ze hadden in ieder geval geen ster nodig zoals die wijzen van het oosten. De engel die hoefde alleen maar de plaatsnaam te noemen. En verder een aanduiding waar ergens in Bethlehem ze moesten zijn. En hoe doet hij dat? Hij geeft ze een teken mee. Een teken, een aanwijzing voor die herders. Om de plek, de vindplaats en ook het kindertje zelf te herkennen. En dat teken, Dat is een heel duidelijke bemoediging voor die herders geweest. Want waar moeten ze nou op letten als ze dat kindeke gaan zoeken? Dan zegt die engel dit, dat ze dit kindeke zullen vinden. Dat koningskind, die beloofde Messias, zullen ze vinden. Dat leidt geen twijfel. En waar zullen ze dat kindeke dan vinden dat hen zoveel blijdschap zal geven? Tja, dan denk je nou, dat zal misschien op het stadhuis zijn, hè? Of in het een of het andere kasteel daar in de buurt, bij een jonkheer en een jonkvrouw, prachtig paleis misschien, schitterende omgeving, daar zul je dat kindeke moeten zoeken. Nee, in een kribbe, zegt die engel. In een stal, in schamele doeken gewikkeld. Is dat nou niet treurig? De koning der koningen, die zal dus te vinden zijn op de nederigste plaats die je maar kunt denken. Maar daar is toch helemaal geen plaats voor de heren der heerscharen. Dat is toch een afgang, een enorme vernedering, ja. Dat klopt, dat is een geweldige vernedering, maar weet u, het ware geloof, dat ergert zich nooit aan nederigheid. Want het waarachtig geloof, dat leert het, die lage weg, dat is nou altijd de weg waarlangs God zijn heil schenkt. En daarom heeft de Heer ook gezegd, zalig is hij die niet aan mij zal geërgerd worden. Het is waar, in de kribbe, er is geen uiterlijke pracht te zien. En toch bracht die armoe van Christus schatten met zich mee die alle goud en zilver ver te boven gaan. Want om zijn volk omhoog te halen uit de diepte van verlorenheid, moest Christus zelf erin neerdalen. Dit zal uw teken zijn. Mag ik vragen, heb u al iets van die vrolijkheid en blijdschap leren zien, juist in de vernedering van Christus? Heb u daar diep in de kribbe die man van smarten mogen zien, die ontzettend groot en ontzettend schoon juist daar is, tenminste, voor wie zelf helemaal niks is? Nou, dat kindeke zouden die herders vinden. Dat kindeke, een ander kindeke was er helemaal niet. Hebt u die Christus al gevonden? Hebt u diep in die kribbe, tussen de doeken, het welbehagen van God al mogen zien? Want wie hem vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Dan vind je namelijk de eeuwige liefde van God de Vader voor een verloren mens. Daar ontdek je trouwens ook dit geheim. Ik mocht hem vinden, omdat hij mij zocht. Met de koorden van zijn eeuwige liefde hebt u Christus al gevonden. Als u hem nog niet kent, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De deur naar de kribbe staat nog altijd open. Maar haast u wel om uw levens wil. Want alleen als u die zaligmaker in de kribbe vindt, dan zult u niet alleen de kerstpreek horen, maar dan zult u ook de volle zegen van kerst wegdragen. Iemand zou zeggen, wat is dat eigenlijk voor een zegen? Dat je dan op weg gaat naar het hemelse Bethlehem, om daar Christus te vinden aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Alleen daar zult u hem niet vinden in doeken gewonden, maar verheerlijkt, met een naam die boven alle naam verheven is. En wat zal daar dan de grootste blijdschap zijn? Dat zijn naam daar eeuwig eer zal ontvangen. Amen. Zullen we danken en bidden. En toen de preek was afgelopen, toen is die engel weggegaan. En na dat ere zei God, zijn die andere engelen weggegaan. En toen zijn die herders gaan zoeken. Maar dat kwam omdat u was gaan zoeken. Daarom was u op de aarde gekomen, ook vanmorgen, heren. Hebt u ons hart gezocht? En de vraag voor ons allen is, wie zijn we nou en hoe staat het er nou mee? En hebben we die grote vreugde al moeten mogen ondervinden, dat u een verloren mens volkomen zaligt? Als we het niet weten, heren, geef dat we geen rust hebben, totdat we het weten. Want bij u is alle zaligheid. Ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 132, daarvan de verzen 5 en 6. Wij zullen in zijn woning gaan. En 6 bekleedt, o hoogste majesteit, 5 en 6 van Psalm 132. Ik herinner u er nog even aan dat we dus na de zegen het Ere zij God zullen zingen. Maar ontvang allereerst dan die zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.